Iedereen van harte welkom bij deze lezing met een heel apart onderwerp. En ik heb ook afgevraagd toen we de posters aan het plakken waren, althans degene die dat deden, heb ik me ook afgevraagd van hoeveel mensen zouden weten wat de vervangingsleer is. Misschien dat er sommigen waren die denken van nou, ik weet niet wat het is, dan moet ik er zeker naartoe. Dat is een hele aparte manier om ergens naartoe te gaan. Ik weet niet waar het over gaat, maar daar moet ik naartoe. Het zou natuurlijk veel logischer zijn als u zegt, ja, ik weet wat het is en ik wil daar graag iets over horen. Dus ik weet niet hoe u hier gekomen bent en ik neem aan dat degenen die hier gekomen zijn de posters hebben gezien in ieder geval. Maar het gaat dus over de vervangingsleer en ik zal proberen uit te leggen, ik denk vast dat het me zal lukken, wat die vervangingsleer nou precies inhoudt. Ik moet je wel zeggen dat het brengt ons wel door de hele Bijbel heen, want het heeft te maken met de verbonden die God gesloten heeft. Dus ik probeer het wel een beetje in te dikken, zodat het niet een te lange lezing gaat worden. Maar ik ontkom er niet aan om iets te zeggen over het oude verbond en over het nieuwe verbond. Hoe het zat met het verbond met Abraham. Hoe het zat met het Sinaï-verbond. Hoe het nou het verbond tot stand is gekomen in Christus. En waarom mensen dan daar bepaalde ideeën over hebben, waaronder de vervangingstheologie. Nou, het is dus zo dat de vervangingsleer, die ook wel eens keer de vervangingstheologie wordt genoemd, dat is niet bedacht door de mensen die dat aanhangen, maar door degenen die de tegenstanders daarvan zijn. Zo is het meestal, hè? Je krijgt een etiket. En degenen die dus toen tegenstander zijn van de vervangingsleer, dat zijn mensen die een Israëlvisie hebben. Ofwel de Israël-theologie hebben. Dat hebben ze ook niet zelf verzonnen, maar dat is hun opgespeeld door de andere partijen. En toen ik hiermee dus bezig was, toen heb ik me ook afgevraagd van, wat zijn nou de mensen die de ene theologie aanhangen en welke de andere? En wat is het verband daartussen? En waarom is daar zo'n meningsverschil over? En ik kan u zeggen dat dat meningsverschil hierover, dat loopt dwars door alle christelijke groeperingen heen. Ik heb eens een keer laten vertellen dat er eigenlijk twee stromingen zouden zijn, namelijk een groep die dus de vervangingsleer aanhangt, ik zal zometeen uitleggen wat dat is, en de ene die een verbondstheologie aanhangt. Zeg je, Walter, weer een nieuw woord? Ja. Kan er ook niks aan doen. Maar zelfs daar zijn de visies die daarmee samenhangen, die verstrengelen zich in elkaar. In de loop der tijd is dat gewoon tot stand gekomen. Dus er is eigenlijk ook in deze tijd niet aan te wijzen wie nou een vervangingsleer aanhangt en wie een Israëltheologie aanhangt. Dat kan per kerk, per, moet ik het zeggen, denominatie, kan daar al een schisma in zijn. De een hangt het wel aan en de andere niet. Nou, wat is de vervangingsleer? De vervangingsleer, of misschien moet ik gewoon de tegenstanders van de vervangingsleer even aan het woord laten. Laat ik eens een keer een mission statement nemen van de Christenen voor Israël. Dat is een hele bekende groepering. En die heeft een mission statement. De Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld. Nou, dat is dus de partij die zegt van, zij die dit geloven, dat zeg maar de gemeente van Jezus Christus de plaats heeft ingenomen van het natuurlijke volk Israël, die hangen een substitutieleer aan, een vervangingsleer. Nou heb ik gekeken, een beetje gegoogeld, hè, van welke partijen zeggen nou, wij hebben een Israëltheologie en de ander zegt, en ik heb een vervangingstheologie. Ik heb ze niet gevonden. Dus het is duidelijk dat dit een etiket is die de andere partij heeft opgeplakt en niemand is bereid om dat te dragen. Toch kan dat heel vreemd zijn, want we kennen allemaal wel eens een keer de uitdrukking geuzennaam. Ik neem aan dat jullie dat allemaal kennen. Eigenlijk is dus bijvoorbeeld een geus uit de geschiedenis, met de watergeuzen, dat was eigenlijk een soort, hoe moet ik het zeggen, een scheldnaam. En dat is een verbastering van een Frans woord. En dat Franse woord is gueux. En gueux betekent in het Frans een schooier, een bedelaar. He, omdat een of andere Franse edelman had gezegd tegen Maria van Parma, ach, dat zijn allemaal maar schooiers, luister maar niet naar ze. Dat waren dus edelen die een lager wal geraakt waren en daar moest je niet naar luisteren. Later zijn die geuzen overigens, dat waren de Calvinisten. Dus dat is even dan een beetje een les in de geschiedenis. En die hebben dus de geuzennaam aangetrokken. Die hebben gezegd, wij zijn geuzen, wij zijn die schooiers. Nou, dat zijn allemaal dingen waarbij je dus eigenlijk een scheldwoord gaat omdraaien tot iets positiefs. Zo van, ja, maar daar sta ik nog voor, ik ben een geus. En dan heeft het niet meer de betekenis dat je een schooier en een bedelaar bent, maar je was tegen de Spaanse en de Rooms-Katholieke Inquisitie. Nou, helaas heb ik dit niet kunnen vinden, nog voor de Israëltheologie, nog voor de vervangingstheologie, heb ik kerken of mensen horen zeggen van, ik hang dit aan. Ik heb me wel afgevraagd waarom dat eigenlijk zo is, want ik moet je wel zeggen dat er dus in de loop van de afgelopen 2 eeuwen is hier heel veel strijd over geweest. De ene stroming die zegt, ja, maar het gaat toch om de gemeente van Jezus Christus. Het gaat toch om zijn lichaam. En de andere zegt, ja, maar het volk van Israël, dat heeft nog heel veel beloften die nog niet uit zijn gekomen. En wat ik probeer te doen, zonder dat ik zal proberen het een of het andere af te kraken. Ik kan wel zeggen dat ik het niet mee eens ben, maar ik wil het niet afkraken. Wil ik gaan uitleggen van, maar waar wringt hem dan de schoen? Waar gaat het dan fout dat wij als christenen zo ontzettend verdeeld kunnen zijn over zo'n belangrijk onderwerp? God gaat toch immers zijn wijsheid, zijn genade, zijn macht gaat hij toch tonen door mensen heen, door de herstelde mens. Maar wie is dat dan? Is dat dan het Joodse volk? Of is dat dan, zijn dat dan de christenen? Of is het van beide? Of zijn het beide niet? Ook dat zou nog kunnen, hè? Je moet je dus afvragen hoe wij als christenen, en ik neem eigenlijk aan dat iedereen die hier zit toch een christen is, hoe kan het dan dat wij zo verdeeld zijn? En dat er ook zoveel, hoe moet ik het zeggen, een weerstand is tegen elkaars visie daarin. Dan moet ik je wel zeggen dat ik aan de ene kant me wel kan voorstellen dat er enige weerstand is als je een bepaalde visie aanhaalt en iemand anders heeft een visie die daar eigenlijk helemaal tegen ingaat. Maar ik zelf denk dan van, toch zouden wij als kinderen Gods, als christenen, onszelf moeten afvragen, verheerlijk ik God nou door het geloof wat ik heb? Als ik nou geloof dat Israël een hele speciale plek heeft, nog steeds, en dat God daar een speciale bedoeling mee heeft, is dat tot verheerlijking van God? Als de gemeente tot volheid komt, is dat tot verheerlijking van God? Of zijn wij bezig als christenen het proberen, ja, de dingen van elkaar weg te snoepen van, het gaat om de gemeente of het gaat om Israël? De vraag die wij ons allemaal moeten stellen, en die wordt helaas bijna nooit gesteld, op welke manier kan God tot zijn eer komen in deze wereld? En dat is een vraag die je moet durven stellen. Dat moet dus ingaan tegen, dat kan wel eens een keer ingaan tegen alles wat je gelooft. En misschien zeg je, ja, maar Walter, is dat nou zo, hè? Als je nou God wil dienen, kom je dan zulke gekke dingen tegen dat je dingen tegenkomt en zegt dat gaat helemaal in tot wat ik eigenlijk tot in de diepst van mijn haarvaten geloof? Ik zal je dit antwoord geven. Per definitie is dat zo. En waarom is dat per definitie zo? Het is ongelooflijk moeilijk om de eer van God te zoeken. Als mensen zijn wij niet zo bekwaam om dat te doen. We weten allemaal van het hoogpriesterlijk gebed. En dan wordt het ook zo dat wij dan bidden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Hoe moeilijk, kijk eens in je eigen leven. Kunt u de wil van God doen? Omdat per definitie onze wil strijdig is met de belangen van Gods wil. Dat maakt ook dat de apostel Paulus aan zijn brief aan de Filippenzen schrijft, en allen zoeken zij hun eigen belang en niet de zaak van Christus. In dat geval heeft hij het wel specifiek over de rondreizende predikers die de gemeente bezochten. En hij durft de uitspraak aan om te zeggen, en allen zoeken zij hun eigen belang. Dus als je ergens komt en je probeert datgene wat je hebt altijd op de voorgrond te zetten, zonder dat je er ooit bij nadenkt, Maar God wordt u hierdoor verheerlijkt. Als ik dit breng, als ik deze boodschap breng, komt u dan tot uw doel zoals u dat wil? Kijk, het is ook niet voor niets dat de Heer Jezus op een gegeven moment tegen de discipelen zegt, over zijn wederkomst zal ik het geloof nog vinden op aarde als ik terugkom. Nou, dat zou door, als jij en ik dat lezen, dan moet het dwars door ons hart heen gaan en zeggen, Heer, doet u nou ook op mij? Dat als u terugkomt, heb ik dan nog wel het geloof zoals u dat van mij verlangt? Begrijp je daarom dat wij christenen zijn heel dogmatisch aangelegd, daarom zijn er ook zoveel twisten onder ons, hè? Noem maar een christen, en ik weet niet hoeveel mensen hier zitten, misschien een man of 40. De kans is dat bijna iedereen een andere visie heeft, is gewoon aanwezig, ook al behoor je tot dezelfde kerk. En we zeggen, ja, God, Walter, hoe zou dat nou komen? Nou, dat is heel simpel. Dat komt omdat wij nog steeds zelf onze eigen wil zoeken. Maar ze zeggen, ja, is dat nou de enige reden? Ik durf te zeggen dat dat in principe de enige reden is. Natuurlijk zit er iemand ook wel eens keer tegen, die ik wel eens keer de bokkenpoot noem. En dat is de boze. En die komt met zijn influisteringen. En hij zal altijd met zijn influisteringen proberen aan jou en mij te zeggen, ja, maar jij hebt gelijk. Of hij zal altijd proberen te zeggen dat wat jij denkt, dat dat heel belangrijk is. Dat is de reden waarom, als je dus kijkt naar onze geschiedenis, naar de christelijke geschiedenis, dan is dat één geschiedenis van schisma's, scheuringen en mensen die het niet met elkaar eens zijn. Ik heb me zelfs laten vertellen dat in bepaalde kerken er een scheuring was, omdat één van de mensen of meerdere mensen zeiden dat het woord Heren met drie E's moet worden geschreven en niet met twee. Nou, dat is een gezellige club hoor, als je daarbij zit, als je zelf zulke haarkloverijen hebt. Begrijp je dus dat, wat is nou van belang? Waarom gaat u naar een kerk toe? Wat doet u daar eigenlijk? Ja, mijn ouders gingen er ook al naartoe. En of ik ben het wel eens met die leer. Kijk nou eens diep in uw hart. Wat zou God nou willen? Wat zou God nou willen? Heeft u daar enig idee van? Hoe zit het met uw persoonlijke leven? Wat u dagelijks doet? Is dat aan God toegewijd? En misschien zeg je wel altijd, waarom ga je nou opeens over op ons dagelijks geloof? Ik zou je zeggen, dat bepaalt of jij Gods wil doen. En zodra dat komt, dan zul je zien dat je Gods woord ook veel beter kunt lezen. Omdat je niet op uit bent om datgene te lezen wat je graag wil lezen, maar omdat je datgene wil lezen omdat je wil weten wat Gods wil is. Ik heb al gezegd, per definitie is dat niet Gods wil. Weet je dat het in de wetenschap ook zo is? Ik weet niet of jullie die dingen al gevolgd hebben op de televisie en ook in de kranten en in de media. Van een professor Stapel, die allerlei onderzoeken verzonnen heeft. Nou, u heeft daar vast wel eens keer over gelezen, toch? Het heeft kort geleden, 3 weken geleden of zo, plaatsgevonden. En toen daar een van de medeprofessoren, die er ook aan meedeed, bij Paul en Witteman kwam. Toen zei Witteman was, die zei van, ja, maar je werkt dus eigenlijk ergens naartoe. En weet je wat die professor zei? Ja, maar dat is heel normaal in de wetenschap. Ja, dat. Dan dacht ik, ja, dat is een eerlijk antwoord. Alleen denk ik, wat is dan de betrouwbaarheid van de wetenschap? Als je ergens naartoe wil werken. Maar laten we ook eerlijk zijn, maar wij christenen zijn ook heel vaak gewend om ergens naartoe te werken. Ben je bereid, ook deze avond, ben je bereid om te zeggen van, ik ga hier even blanco tegenover staan. En laat ik eens een keer luisteren wat hij te zeggen heeft, wat ik te zeggen heb. En misschien zeg je, ja, maar misschien is wel wat jij zegt helemaal niet waar. Oké, beoordeel dat dan maar. Het is ook niet zo dat ik zeg van, nou, alles wat ik zeg moet je voor zoete koek aannemen. Dat hoeft absoluut niet en per definitie moet je dat niet doen. Maar wees wel eerlijk. Probeer eens in de loop van mijn betoog om te ontdekken of wat ik zeg, of dat bijbels is of niet bijbels is. En nogmaals, ik wil niet dingen afkraken. Ik zou wel zeggen waar ik het ermee eens ben en waar ik het niet mee eens ben. Maar omdat dit zo'n belangrijk onderwerp is, dit is, misschien weten jullie het niet, maar dit is een onderwerp die niet alleen maar in Nederland heel veel opgeld doet. Deze scheuringen die er zijn, de verschillende visies over Israël en de gemeente, was in Amerika ook zo. Het is dus heel vaak zo dat in landen waar opwekkingen zijn, heb je dat niet, wist je dat? Dan heb je dat niet. Waarom niet eigenlijk, denk je? Omdat daar de focus ligt, daar waar de opwekking is, daar staat Christus centraal. Daar wordt naar hem gekeken. Op het moment dat jij en ik als christen niet meer kijken naar Christus, maar naar op onze mening of om de leer of de club waar we bij horen, dan zul je zien dat er iets behoorlijk misgaat. Dus laten we, deze inleiding heb ik toch even nodig om te komen tot bepaalde dingen waarvan ik zeg van, als je op zo'n manier luistert, wees kritisch, maar beoordeel het dan op zijn Bijbelse gehalte. Nou, ik heb hier al iets voorgelezen, hè? Dus als het gaat om de Israël-theologie, dan is het dus zo van, God heeft nog bepaalde beloften, hè? En niet alles is voor de gemeente van Jezus Christus. En ik zal proberen uitleggen in mijn betoog hoe dat dan, wat de Bijbel daar nou werkelijk van zegt. We weten allemaal het verhaal van Genesis en dan zien we dus de zondeval. Als we dat nou even vasthouden, ik neem aan dat iedereen het met me eens is dat dit een heel cruciaal punt is in de christologie. Waarom? Daar zie je een zondeval betekent dat er een scheiding is tussen God en de mens. Daar was het punt dat de mens ging sterven. God heeft de mens niet gemaakt dat hij zou sterven. Dat was niet de bedoeling. Maar in het paradijs waren twee bomen. De boom des levens. Als je daarvan had, had je het eeuwige leven. En er was een boom van kennis en goed en kwaad. Ik zeg even kort, dat is de boom des doods. En God zei tegen Adam en Eva, zodra je daarvan eet, zul je de dood sterven. En wat deden ze? Ze deden het. En het gaat er niet om, en dat wil ik nog uitdrukkelijk zeggen van, oh, maar ze hebben alleen maar een vrucht geplukt. Nee, ze hebben die vrucht geplukt omdat ze God gingen wantrouwen, omdat ze naar de duivel luisterden. Daarom deden ze dat. God werd in een kwaad daglicht gesteld. En daarom namen ze van de vrucht. Dat is dus het meest dramatische wat eigenlijk in het universum plaatsvond. Het is de val van de mens, die gemaakt was naar het beeld van God. Hou dus twee dingen even vast. De mens viel in zonde en daardoor werd hij gescheiden van God, de bron van het leven. Hij stierf dus. En het tweede is, hij moest dus ook nog eens een keer uit het paradijs. En alles wat hier in de aarde was, dat was vervloekt later om uwentwil. En dat was dus vanwege de zonde van Adam. Dat gebeurde dus. De zonde is in de wereld gekomen en de mens stierf. En dan zie je dus dat het evangelie al verkondigd wordt in het derde hoofdstuk van Genesis. Hetzelfde hoofdstuk waarin al de zondeval plaatsvond. En dan zegt God, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad, dus van de slang, en van de vrouw. En hij zegt, dit zal je de enkel vermorselen van die vrouw, maar het zaad van die vrouw zal je de kop vermorselen. Dan ben je echt dood. Een slang, als je kop wordt vermorseld, trouwens dat geldt voor ieder wezen als je kop wordt vermorseld, maar bij een slang is dat zeker zo. Dat is dus het begin van het evangelie, dat God wilde dus dat de slang overwonnen zou worden en dat de zonde overwonnen zou worden. Begrijp je dat God toen al het plan had voor Christus, dat hij voor de zonde zou sterven? Dat is dus het ultieme waar de Bijbel naartoe werkt. Daar gaat het dus om. En in Openbaringen kun je het ook lezen, dan staat er het Lam Gods dat sedert de grondlegging der wereld geslacht is. Met andere woorden, het was niet plan A wat God had, het was al plan B. Omdat God wist wat de mens zou gaan doen. Als het nou Gods plan is dat u en ik zalig worden, dat onze zonden vergeven worden en dat wij niet meer zullen sterven, dan is dat dus Gods plan. Dat is in eerste plaats Gods plan. Hou dat eens even vast, tenminste als u er mee eens bent. Als u er niet mee eens bent, dan hoor ik het straks wel. Maar dit is dus wel van belang om vast te houden. God heeft jou en mij zo lief dat hij, zeg maar 4000 jaar na de zondeval, zeg maar, dat hij zijn zoon gaf. Dat is waar God naartoe werkte. Ja, Walter, is dat zo? Ja, dat is zo. Het staat gewoon in de Bijbel. Al in Genesis 3 werd al het evangelie verkondigd. Dus het gaat niet om de gemeente. Het gaat niet om Israël. Het gaat om het feit dat God de mens lief heeft en dat hij wil dat hij eeuwig leven ontvangt en vergeving krijgt van zijn zonden. Ik moet het andersom zeggen, vergeving van zijn zonden en daardoor eeuwig leven krijgt. Dat is dus het doel van God en dat is ook waardoor God verheerlijkt wordt. Hij wordt niet verheerlijkt door een Israël, hij wordt ook niet verheerlijkt door een gemeente. Hij wordt verheerlijkt in zijn, God wordt verheerlijkt in zijn zoon die zijn leven heeft gegeven voor jou en mij. Dat is dus de kern van het evangelie wat al in Genesis werd gepredikt. Maar nu was dus het feit, iedereen hier, ik neem aan dat jullie christenen zijn, iedereen gelooft toch in de kruisdood van onze Heer, dat hij dus voor onze zonde gestorven is. Toch? ga ik aannemen. Niemand protesteert? Oké. Okay. Als dat nou je vastigheid is, als je dat nou weet, dan begrijp je dus wat de kern van de boodschap is van de Bijbel. Maar het punt was, misschien zeg je, ja, maar stel je nou eens een keer voor dat de Christus 1000 of 2000 jaar na de zondeval was gekomen. Zomaar. Uit het niets. Wie zou dan ooit geloofd hebben dat iemand die aan een kruis hangt de zonde op zich genomen heeft? Dat zou toch geen kip geloven, wel? Want waarom geloven jij en ik daar wel in? Nou, dat verhaal zal ik jullie vertellen. Want God zocht dus een weg waarop hij zijn evangelie zou kunnen bekendmaken aan de mensen. En hij begint met het uitkiezen van één man, Abraham. Een man die God geloofde op zijn woord. Als God op een gegeven moment tegen Abraham zegt, dan heeft hij nog geen nageslacht. Hè? En hij is ook niet meer zo'n piep meer, en zijn vrouw ook niet overigens. En dan zegt God s'avonds tegen hem, hij zegt, zie je de sterren van de hemel, probeer ze maar eens te tellen. Want zo groot, zo veel zal je nageslacht zijn. En Abraham, die kijkt naar boven en hij ziet enorm veel sterren. En dan staat er, en hij geloofde God. En dan staat er, en God rekende hem toe tot gerechtigheid. Alleen maar van het simpele feit dat hij God geloofde. Maar hij was dan ook wel een van de weinige mensen. Hè? Het is heel zo. God zoekt altijd een eenling in de eerste plaats op om zijn doel te volbrengen. Misschien vind je dat gek, maar dat zie je door de hele schrift heen. Er was maar één man, Mozes, die in staat was om het volk van God, om Israël, uit Egypte te krijgen. Er was maar één man. Het boek van Job kent u ook. Het is nog het laatste voorbeeld om te laten bewijzen dat God vaak maar door een eenling heen werkt. Als er op een gegeven moment, het boek Job begint ook zo, dat er een vergadering in de hemel is en de Satan is er ook bij. Heel veel mensen denken, de duivel zit vast in de hel te branden. Dat zat hij niet, hij zit in de hemel. En dan is er een vergadering en dan zegt God tegen de Satan, heb je wel mijn knecht Job gezien? Wijkende van het kwaad, oprecht. En dan zegt de Satan, ja, het is nogal makkelijk, u beschermt aan alle kanten. Maar dan lees je net iets te snel. Daar gaat het even helemaal niet om. Kun je je voorstellen hoeveel miljoenen mensen er al toen op aarde leefden? En dat God dat maar zegt van één mens, tegen de Satan, heb je hem dan gezien? God zegt niet, heb je dat volk gezien? Heb je gezien hoeveel mensen dat doen? Het is maar één mens, één man. Job. Zo werkt God. En God koos zich, hij zocht een man door wie hij zijn heil kon laten zien in deze wereld. En hij koos Abraham. Weet je waar hij vandaan kwam? Uit Ur der Chaldeeën. Dat is een nogal moordzuchtig volk, mag ik wel zeggen. En God, daar zat één man en die geloofde God. En die ene man, tegen die werd gezegd, ga uit je land en uit je familie en ga naar een land dat ik u wijzen zal. En nou even dit, hoe zou het zo zijn als God dat tegen u zei? God komt bij u, 's avonds, u ligt net in uw bed, en God komt bij u en hij zegt, je moet hier weg uit Alkmaar, of waar u ook woont, en ik zal je wijzen, je moet naar een ander land toe gaan. U zou ook wel denken, hoe moet ik dit mevrouw vertellen? Toch? Maar hij ging, hè? Hij ging. En hij wist niet waar hij terecht zou komen. Begrijp je wat voor een geloof je moet hebben om dat te kunnen doen? Dat was de juiste man, hè? Een man van geloof. Dwars door alle dingen heen. En de Hebreeënbriefschrijver zegt ook, hij zegt, hij geloofde tegen hoop op hoop in. Want hij moest heel lang wachten. Ik weet niet meer, ik geloof dat hij 100 jaar was voordat hij echt Isaac verwekte. En zijn vrouw was 90 jaar. Dat was ook in die tijd een wonder hoor. Dat was ook in die tijd een wonder, een 90 jaar. Laatst las ik in de krant van een vrouw van 66 die dus beviel, maar dat ging wel op een wat kunstmatige wijze. En ze vonden het al heel onverantwoord. Maar je ziet, God gaat heel onverantwoord te werk. Door een vrouw van 90 jaar zwanger te laten worden en daar zijn kracht in te laten zien. Dat deed hij dus. Hij gebruikte dus deze man, en ook zijn vrouw, want het was ook een gelovige vrouw natuurlijk, om zijn heerlijkheid te... En hij kreeg een belofte. Hij kreeg een belofte dat God hem tot God zou zijn. En ook nog eens een keer dat zijn nageslacht zou ook een land krijgen. Het beloofde land. Hou eens even vast. Twee dingen. Hij zou tot God zijn en het beloofde land. Er is nog een derde punt. Dan zet ik er maar even bij. En ook in hem zouden alle geslachten der aarde gezegend worden. Ook. Zelfs dat. Dat zijn dus hele belangrijke dingen. Dat is het eerste verbond dat God sluit eigenlijk. Met een mens. Dan kan je wel zeggen, ja, Noah had ook een verbondakkoord. Maar hier gaat het dus, het is het begin wat God maakt om iets te laten tonen van wat hij wil gaan doen. Hij werkt dus naar zijn zoon, de Messias, toe. En hij begint, nogmaals, met die ene man. En dan zegt God, die zegt tegen Abraham, hij zegt, jouw nageslacht, het vierde geslacht, zal pas hier naartoe komen. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Dat is een zin waar je heel makkelijk overheen leest. Maar ik durf je dit te zeggen. In het land Kanaan leefden wel 8 tot 10 volken. De Hethieten en de Jebusieten en alle andere Tieten, maar in ieder geval die woonden daar. En er was maar 1, die Amorieten, daarvan zegt God, want eerder is de maat der ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Met andere woorden, de maat van de zonde van die andere volken, die waren al eerder vol. Maar de Amorieten waren het laatste volk die dus de maat van hun zonde volmaakte. En eerder kon het land niet gegeven worden aan het volk van God. Hou dat vast wat ik zeg, want dat is belangrijk. Er zijn heel veel mensen die ik sprak en die zeiden, ja, God kan toch zomaar land geven aan zijn volk? Ja, maar God is niet onrechtvaardig. Hij gaat niet een land afpakken van een volk dat heilig is, dat rechtvaardig is. We moeten 1 ding heel goed begrijpen. Dat Gods gerechtigheid voor zijn eigen volk niet anders is dan van welk heidenvolk dan ook. Dus ze moesten wachten. Het had wel consequenties, hè? Want ze hebben dus meer dan 400 jaar hebben ze gezeten in Egypte en grotendeels als slavenvolk. Dus ze hebben een verschrikkelijke tijd doorgemaakt. Dan zie je dus dat God begint dus iets met heel klein, met 1 man. Met 1 man. Dan gaan er 400 jaar overheen, ruim. Ruim 400 jaar gaan er overheen. Dan zeg je nou, moet dat nou zo langzaam? Mag ik je daar een antwoord op geven? God kan niet anders. God kon niet anders. God kon niet anders. Waarom denk je? Waarom kon God niet anders? Ik heb daar iets al van gezegd. Ik heb al gezegd, God is rechtvaardig. Hij zal dus iedere zonde moeten bestraffen. Hij kon dus ook niet een heil creëren voor de volken, want zijn zoon was nog niet voor de zonde gestorven. En hij is rechtvaardig. Hij zegt niet zomaar, nou, ik zie het door de vingers. Dat doet hij dus niet. Dat doet hij ook niet voor zijn volk, ook niet voor jou en mij. Hij zal nooit zo doen tegenaan voor de zonde. Nooit. Misschien begrijp je nu een beetje waarom Christus voor de zonde moet sterven. Omdat God niets door de vingers ziet. Er moest gerechtigheid gebeuren en die gerechtigheid was in het offer van Christus. En na 400 jaar, dan is dus de zonde van de ongerechte van de Amorieten vol. En wat gebeurt er dan? Dan moeten ze de volken moeten ze vernietigen, moeten ze verdrijven. Dat is het moeilijkste punt voor heel veel mensen die zeggen, waar is nou die God van liefde? Waar is die gebleven? Heb je dat wel eens een keer gelezen? Ik heb het heel vaak gelezen en soms dan stoor ik me daar ook wel aan. Dan zeg ik, hebben ze dan niet in de gaten dat wij een God van gerechtigheid hebben? Dat hij niet zomaar zonde kan vergeven? Dat hij ook wacht tot de volheid van de ongerechtigheid vol is, voordat hij een oordeel velt over mensen? En dan gebruikt hij zijn eigen volk, het volk Israël, om dus een oordeel uit te spreken en uit te voeren, niet alleen uit te spreken, maar ook uit te voeren over de heidenen die in Kanaan woonden. En al zo geschieden. Daarom is het een bloederig deel van de Bijbel. Niet omdat God anders was. God is niet anders. Maar er was geen andere weg. Er was geen andere weg. Ja, heel veel mensen denken, ja, hij is toch God, hij kan toch dit doen, hij kan toch... Nee, dat kan hij niet. Ik denk dat dat ook de reden is waarom dus de duivel in opstand kwam. Want u weet, de eerste zondeval was wel in de hemel, hè? Die was wel in de hemel, die was niet op aarde. En ik denk dat de boze dacht dat hij God wel kon overwinnen. Niet in kracht, want zo slim was hij wel dat dat niet kon. Maar hij dacht dat Gods gerechtigheid zijn Achilleshiel was. Want je ziet dus in alles dat God doet alles naar de gerechtigheid. Als ik nou weer terugkom op het offer van de Heer Jezus. In de Bijbel staat dat dat de liefde Gods is, dat hij zijn zoon heeft gegeven. Al zo lief heeft God de wereld, nou ik hoef die tekst niet te noemen, iedereen kent hem uit zijn hoofd. En het is de genade van onze Heer Jezus Christus. Maar dat was een juridische daad. Ja, het klinkt natuurlijk heel cool wat ik zeg, maar het was gerechtigheid. God kon dus niet zeggen van, ja, ik vind jou wel aardig, ik vergeef jou je zonde wel. Ik vind jou wat minder aardig, nou, brand jij maar in de hel. Of dat hij zegt, nou iedereen, allemaal lijken. Mogen allemaal komen bij mij. Nou, dan kan je zeggen, het zou een verschrikkelijke hemel zijn. Als iedereen die de ongerechtigheid doet in de hemel zou komen. Dat zou een ratje toe zijn. Waarom denk je dat de Satan uit de hemel werd gekeild? Omdat gewoon ongerechtigheid niet kan blijven bestaan in de hemel. God in de hemel die bestaat in gerechtigheid. Het kan dus niet bestaan. De veroordeling van de zonde in het vlees van Christus, in zijn lichaam, was een ultieme daad van gerechtigheid en van liefde. Maar dat is echte liefde, hè? Echte liefde die zich houdt aan de gerechtigheid Gods. Wee ons dus ook, hè? Ook voor jou en mij, omdat wij allemaal in Christus geloven. Als wij de genade Gods met voeten treden. Zijn zoon gekost, zijn enige geboren zoon. Wij zijn ook zonen, maar dan wel aangenomen. Dit is het begin. Hij sloot het verbond. Israël werd dus uitgeleid door Mozes, hè, door één man. Een fantastische man was dat. In het begin lees je dat niet. Hè. Hebben jullie wel eens een keer gelezen hoe Mozes stond tegenover God? Als God tegen hem zegt, nou, ik stuur jou naar de farao om mijn volk uit te laten. Dan zeg je, nou, dat doe ik niet. Ik ben niet wel ter tale, zegt hij. Maar hij loopt dat die barst, want hij was opgevoed aan het hof van farao. Nou, dat is toch echt niet zo dat je alleen de kleuterschool krijgt. Hij was dus ingewijd in de wijsheid van de Egyptenaren. En dat duurde een hele tijd. En soms, als je dat leest, dan denk je, zal God nou niet een vergissing maken, hè? Zal God niet een vergissing maken? Om deze man, tot 3-4 keer toe, dat God echt boos op hem wordt. Nou, op de duur gaat hij dan toch. Nou, het was niet een flitsende start van deze Mozes. Maar dan zie je dus, op de duur ontpopt deze man echt als een man Gods. En hij trekt erop uit met het volk. En binnen 3 maanden nadat ze uit Egypte zijn getrokken, dan wordt er een verbond gesloten. Wat ik heel even was vergeten te vertellen, niet dat het zo belangrijk was, maar God sloot niet alleen een verbond met Abraham, maar later ook met Isaac, dat staat allemaal in Genesis 17, maar ook later ook met Jacob. Bij Jacob zaten wat andere dingetjes bij, maar later dus met het volk Gods, met volk Israël, werd er een Sinaï-verbond gesloten. Wat dus een verlengde was van het verbond wat met Abraham was gesloten. Maar daar zat een heel groot verschil in. Want ze kregen de wet. Ze kregen de wet op de Sinaï. Wij noemen het de wet. De Jood zou zeggen, hij krijgt 10 woorden. He, de 10 woorden. Dan staat er het verbond. Dus de 10 woorden is het verbond. En weet je wat er dan wordt gezegd? U kunt het lezen in Exodus 19, vers 5 tot en met 8. Dan staat er dan, wel nu. Indien gij aandachtig luistert naar mijn stem en mijn verbond bewaart, zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. En de Heer zegt, maar de hele wereld is van mij. Er staan 2 interessante woorden in. Er staat het woordje indien en het woordje dan. Dus er is een voorwaarde aan verbonden. Israël is alleen Gods volk als zij het verbond bewaren en luisteren naar God. Nou, ik kan je zeggen, dat heeft Israël niet gedaan. Tot 3 keer toe zegt God, ik zal dit volk vernietigen. Dat is nogal wat. En tot 2 keer toe moest Mozes ingrijpen. En als Mozes niet had ingegrepen, dan zou er nu al geen volk Israël bestaan, om het zo maar eens te zeggen. En de 3e keer bij Baal Peor, ik zal u niet vermoeien met dat verhaal, maar dan is het Pinchas, een van de priesters, die dus het oordeel Gods uitspreekt. Op dat moment sterven wel meer dan 17.000 mensen vanwege de zonde die Israël doet. Want ze hebben dat verbond al meteen eigenlijk overtreden. Dat ging bijna meteen. Al bij de verbondsluiting bij de Sinaï, nou, we kennen het wel, hè? Gouden kalf, toch? Want dat is dus, want de eerste drie geboden van de wetten, van de 10 geboden, dat gaat allemaal over God. Je mag geen goden naast me hebben. Je mag geen gesneden beelden hebben. Hè, je mag zijn naam niet ijdel gebruiken. Nou, dat eerst ging al meteen de mist in. En zo ging het door, het ging eigenlijk van kwaad tot erger, tot zelfs, als je ook kijkt naar de richteren, Israël heeft tal van richteren gehad. Weet je, als ze een grafiek zouden moeten maken, met zo'n x- en y-as, dan zie je een sinusoïde, zo zie je het dan. He, als ze zondigden, ze dienden de Baal, nou helemaal onder, ze werden overheerst, dan verwekte de Heer een rechter, noemen ze dat, een rechter. En dan ging het weer omhoog, zolang die rechter leefde, ging die dood, dan ging het weer naar beneden. En zo zie je dat dus door het hele proces weergaan. Maar God heeft wel degelijk dit volk wel uitgekozen. En God heeft ook niet meteen gezegd van, nu maak ik er een einde aan. Ja, bijna, 3 keer. Maar steeds is er weer iemand gevonden die op de bres staat. Maar hier zit een hele belangrijke les voor u in en voor mij. God zoekt ook in deze tijd mensen die op de pres staan voor anderen. Ik geloof dat het in Ezechiël staat, ik weet het niet precies, ik weet niet of ik het vers helemaal kan citeren, maar dan zegt God, ik heb gezocht naar een man die een muur kon bouwen tussen mij en dit volk, opdat ik dit volk niet zou vernietigen. En ik heb hem niet gevonden. God zoekt jou en mij ook om op de pres te staan voor je familie, voor je kerk, voor je gemeente, voor de groep waarin je zit. Opdat ze behouden worden en Gods oordeel niet komt. Begrijp je dat jij en ik het verschil kunnen maken? En het maakt niet uit of je een man of een vrouw of een kind bent. Als jij degene bent die op de pres staat voor anderen, zal God je gebruiken. En helaas is dat vaak een eenling. Nou, kies er dan voor om die eenling te zijn. Om op de pres te staan voor anderen. En dan zie je dus dat dat volk steeds behouden wordt door eenlingen. Jezus die zegt ook op een gegeven moment, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood, die ik tot u gezonden heb. Het is toch eigenlijk van de gekke dat het volk Gods, juist de profeten dood die God heeft gezonden. Dat is toch erg. Dit is heel erg. Ik wil toch iets nog vertellen om iets te illustreren. Het is een beetje een luguber verhaal wat ik u ga vertellen, maar ik ga het hem wel vertellen. Ik denk dat hard nodig is. Op een gegeven moment zijn er drie mannen, dat is Korach, Abiram en Datan. En Korach is een leviet, hè. Die komen in opstand tegen Mozes. En die zeggen, wat hebben we eigenlijk met jou te maken? En ze wilden zelf, hij en zijn familie wilden eigenlijk ook met hun vuurpan, hè, dat zijn een van die rituelen die ze moesten doen, wilden die als het ware de dienst van God doen. En Mozes die ontbiedt hem en hij zegt, ik kom helemaal niet. Hij zegt, jij bent mooi, je hebt ons geleid vanuit een land vloeiende van melk en honing, en dan heeft hij het over Egypte, hè, waar ze de slaven waren, om ons hier in de woestijn te brengen. Ik kom niet, bekijk het maar. Je kan de boom in, zou Wilbert zeggen. Maar begrijp je, hier gebeurt iets heel geks. Hier zie je dus een Jood, iemand vanuit het volk Gods, die zich keert tegen Mozes. Die keert tegen God. En die dan durft te zeggen van, jij hebt ons uitgeleid, niet uit het diensthuis, nee, uit een land vloeiende van melk en olie, je hebt ons hier in de woestijn gebracht. Terwijl iedereen wist dat ze 40 jaar in de woestijn moesten blijven vanwege hun zonden. Hier zie je dus een omdraaiing van zaken. En op een gegeven moment dan gaat Mozes die gaat dus de zaak aan God voorleggen. En de 250 man die hun vuurpannen hebben gebracht, die werden in één keer werden die weggemaakt door het oordeel Gods. En zelfs van Koram, Abiram en Datan, 250 mensen die stierven door een aardbeving. Dat was een godsoordeel. Dan denk je van, nu moet het volk het toch wel geleerd hebben. Weet je wat er de volgende dag gebeurde? Het hele volk Israël, die stroomde toen naar Mozes en die zei, gij hebt het volk des Heeren vermoord. Daar werd ik stil van dat ik dat las. Hoe kan dat? Hoe kan je dat zeggen? Als het oordeel Gods over je komt en dat je zegt, je hebt het volk des Heeren gedood. En toen zei God weer van, en ik zal dit volk vernietigen. En weer was het Mozes die op de bres stond. En zo zie je dus door het hele verhaal van het Oude Testament, zie je dus hoe erg het was, hoe het volk van God zich gedroeg. Maar God had nog steeds dat plan dat hij had. Hij had Abraham uitgekozen, Isaac, Jacob, de aartsvaders, het volk Israël. Maar waar leidt dit dan naartoe? Waarom gaf God hen dan dat Sinaï-verbond? Weet je, wat heel veel mensen niet weten, dat Sinaï-verbond, dat is een grondwet. Israël was een koninkrijk, God was hun koning, zij waren het volk. He, nogmaals, de 10 geboden, de 10 woorden, dat was de grondwet. En dat land, dat moesten ze zelf veroveren. Hebben jullie wel eens een keer de grondwet van ons gezien? Dat is maar een klein boekje, hè? Is niet zo groot. Er staan ook de verhoudingen in van tot de koning, in dit geval dan de koningin natuurlijk, wat wiens macht is. Dit is een heel apart verbond hoor, want er staan helemaal geen dingen over God in wat hij moet doen. Alleen maar dat hij de koning is, dat hij God is. Ik ben de Heer uw God. Daar begint het eigenlijk mee. Dus het koninkrijk Israël bestond daaruit. Het is dus een natuurlijk koninkrijk. En als God dat verbond geeft, en nu komen we tot iets waarvan ik zeg, luister goed wat ik zeg. Dat verbond, daar zaten voorwaarden aan. Op een gegeven moment gingen ze dus naar de Ebal, daar werden de vervloekingen uitgesproken. En op de Gerizim, daar waren de zegeningen. Als je hield aan dat verbond. En als je die die 50 versen leest over de vernietiging van Israël als ze niet aan dat verbond zouden houden, die liegen er niet om. En er zijn maar 14 versen van de zegeningen. Weet je waar die zegeningen over gingen? Dat ze dus lang zouden leven in het beloofde land. Ze zouden gezegend zijn. De vrouwen kregen veel kinderen. Dat is niet altijd een zegen, maar ze kregen veel kinderen. De worp van hun runderen en van hun schapen zou goed zijn. Ze konden onder hun vijgenboom en de olijfboom zijn. En als ze oorlog zouden voeren, zouden ze altijd winnen. En ik ga die vervloekingen ga ik niet voorlezen, want daar word je niet vrolijk van. En 1 in vers 63 van Deuteronomie 28 staat er ook. En dan zal ik u en uw koning uit het land zetten. En gij zult andere volken dienen en de afgoden van stenen houden. En dat was dan het ultieme, maar als je ziet wat er daarvoor nog allemaal is. Er waren dus 50 versen voor nodig om dat even samen te vatten. Dat is nogal wat. Als ik nou kijk, maar wat hebben wij dan? Wat heeft Israël nou aan dat verbond gehad? Waarom gaf God hun dat verbond eigenlijk? Want als je kijkt in het Nieuwe Testament, wat daar geschreven staat over de wet van de Sinaï, dan staat er, het was een tuchtmeester. Het was een juk. Het was een bediening des doods. Gaat God nou aan zijn volk zoiets geven dat de bediening des doods wordt genoemd? Dat is toch niet? Nee, natuurlijk wil God niet. Want waarom gaf God die wet? Om te laten zien hoe rechtvaardig hij was. Hij gaf deze wet aan een volk dat er voor eeuwenlang een slavenvolk was geweest. En als God zegt, kijk, ik geef jullie mijn verbond en dan, dit is mijn wet. Hou je daaraan. Want ik ben een rechtvaardig God. Als Israël echt had, op een gegeven moment had gezien, ik kan er niet aan het verbond houden. Ik moet steunen in het geloof op mijn God. Ik moet zijn wil zoeken. Dan was het goed geweest. Maar dat heeft dat dus niet gedaan. En weet je, die fout die maken christenen ook hoor. Dus echt, daar is niet zo heel veel verschil in. In een heleboel kerken wordt dat oude verbond zelfs voorgelezen. Dat is een verbond dat je niet kan houden, hè. Maar dan zit je dus met het vraag, maar de wet was geestelijk, staat daar, die was goed. Hoe kan er dan ook een bediening des doods zijn? Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar ik wil jullie eerst laten zien van, God gaf hun een wet om te laten zien wie hij was. Hij gaf hun een wet om te laten zien, jullie zijn een koninkrijk, dit is jullie grondwet, ik ben jullie God, jullie moeten hier aan houden. Maar anders ben je niet het uitverkoren volk. Daar moet je dus heel goed rekening mee houden. En dan, wat zie je dan op een gegeven moment, als je leest in Jeremia, dan staat er, dan zegt God van, ik zal je een nieuw verbond geven. Niet zoals het verbond toen ik u uit Egypte trok, een verbond dat u verbroken heeft. Het is een verbroken verbond. Denk daar eens over na. Als een verbond verbroken is, wat dan? Wat dan? Gelden dan alle profetieën en beloften die aan dat verbond verbonden zijn, gelden die dan? Denk daar eens over na. Weet je, de Hebreeënbrief schrijver is ook een Jood. Hè? Het grootste deel van het Nieuwe Testament is door Joden geschreven. Is niet door heidenen geschreven. Ik geloof dat alleen Lucas... Ik geloof dat Lucas de enige was, dat was een dokter. Dat was dus een heiden. Maar allemaal, en de Hebreeënbriefschrijver ook. En de Hebreeënbriefschrijver die zegt het volgende. Hij zegt, moet je eens horen. Toen God toen ter tijd sprak, dat was 6 eeuwen voor Christus. Oh ja, tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen. Hè? Voor onze jaartelling moet ik zeggen. Ik mag niet zeggen Christus. Maar in ieder geval 6 eeuwen voor onze jaartelling. Toen werd dus dat verbond al voor verouderd verklaard. En niet ver van de verdwijning. 6 eeuwen voor Christus. Dat zegt de Jood die de Hebreeënbrief heeft geschreven. Dus dat nieuwe verbond kan niet eerder in werking treden dan dat het oude verbond weg is. En dat zegt die Hebreeënbriefschrijver ook, maar dat is ook logisch. God gaat niet een nieuw verbond met je aan als het oude verbond nog van kracht is. Maar wat was dat oude verbond dan? Wat zei dat oude verbond dan? Ze zouden Gods volk zijn, zijn ze niet meer. Ze worden uit het beloofde land gezet. Wow. Dat is nogal wat, als je uit dat beloofde land wordt gezet. En als dat verbond dan niet meer bestaat, kan er dan ook een belofte zijn van terugkeer? Denk daar eens over na. Ik zal daar niet veel verder op ingaan, want dan loopt het uit. Maar denk daarover na. Als jij niet meer Gods volk bent, wat stelt dat land dan nog voor? als de tempel. De tempel, is dat nog Gods tempel? Jezus zei ook op een gegeven moment, breek deze tempel af en ik herbouw het in 3 dagen. Want als je die tempel nog steeds aanvaardt, dan moet je ook maar offers brengen voor de zonde, toch? Dat was een van de redenen dat die tempel er was. Want alles, ik ga weer terug naar Genesis, heeft te maken met vergeving van zonden. Dus die tempel, misschien zeg je ja, maar er werd ook God aanbeden. Ja, maar alleen op basis van het feit dat er vergeving van zonden was. Je kan niet zeggen, ik heb een tempel met alles wat er is, maar we doen de offeranden voor de zonde doen we niet meer. Nee, het is dus niet meer het geval. En de apostel Paulus zegt, hij zegt, het huidige Jeruzalem wordt op 1 lijn gezet als Hagar de slavin. Het baart slaven. Maar ons allermoeder is het hemelse Jeruzalem. Dat is onze moeder. En hij zegt, gij gelaten zijn kinderen der belofte. Maar dat doet zeer. Dat doet zeer. Als je een Jood bent, en zeker Jezus kwam ze ook al tegen, die zal daar fel in opstand komen. Die zal daar fel in opstand komen. Maar dit is wat de Bijbel zegt. Het is dus logisch. Je hebt een verbond. Als je die breekt en er zijn voorwaarden aan verbonden, dan sterf je. Je kan ook zeggen, er was een verbond dat God sloot met Adam. Ten tijde dat jij van de vrucht zal eten van de boom van kennis van goed en kwaad, dan zul je sterven. Dat gebeurde ook. En als God dan een verbond sluit met Israël, en God en Israël verbreekt, dan zal God dan zeggen, nou, laat maar zitten hoor, dat verbond dat is er nog. Nee, daarom zegt God, ik zal je een nieuw verbond geven. Maar dat is dus de liefde van God. Dat is dus wel de liefde van God. Maar de Bijbel drukt het zo uit. Ze zijn geliefden om de vaderen wil. Niet vanwege wat ze hebben gedaan. Dus dat nieuwe verbond is er dus niet voor jou en mij in principe. Die is er dus voor de Joden. Akkoord, we zijn erbij gevoegd. We zijn erbij gevoegd. Maar het nieuwe verbond is niet in principe, is er voor Israël. Zou Israël dat fijn vinden, denk je? Nee. Dat vinden ze dus niet fijn. Maar dat is de enige weg. Want dat verbond had dus te maken met vergeving van zonden. Genesis 3. Daar heeft God dus voortdurend naartoe gewerkt. Waarom kon het ook beschouwd worden als een offerande voor God? Omdat in de schaduwdienst van het oude verbond moest je namelijk offeranden brengen voor de zonde. Nu zijn we rond. Dus als God eerder had gedaan, hij had dus niet deze weg gekozen met dat volk en met alle rituelen die daaraan vastzaten, dan zou niemand op de gedachte gekomen, nou, Christus is aan het kruis gestorven, dus die heeft hij gedaan voor onze zonde. Daar moest dus een reden voor zijn. Daarom zegt Paulus ook, ons paaslam is geslacht en dan doet hij op Christus. Begrijp je dat de Bijbel logisch is? God is niet. Ik heb wel eens keer de indruk dat mensen zeggen, ja, en God heeft eerst dit gedaan en vervolgens gaat hij dat doen. Ja, dat is ook wel waar. Maar dat heeft dus een reden. Het heeft dus een reden dat dat zo is. Zorg er dus voor dat je je niet vasthoudt aan het oude verbond, maar aan dat nieuwe verbond. Want in dat nieuwe verbond is er vergeving van zonde. Als je houdt aan het oude verbond, dan moet je de rituelen hebben van de slachtingen. Dat moet je dan hebben. Maar er staat heel duidelijk in het Nieuwe Testament, dat kan de zonde niet wegnemen. En dat was niet alleen maar dat staat in het Nieuwe Testament, het staat ook al in het Oude Testament. Dan zegt David ook, gij hebt geen offerande gewild, maar een verbroken hart. Dus het gaat niet om het schaduwbeeld van het oude verbond, het gaat om het nieuwe verbond. En God, als Jezus kwam, dan zie je ook dat hij op een gegeven moment zegt, ik ben jullie een evangelie van het koninkrijk van God, van de hemelen. Hij bracht hen dus niet. En de Joden probeerden met geweld hem koning te maken. Met geweld probeerden ze hem koning te maken. Omdat ze dachten, hij zal ons verlossen van de Romeinen. Hij zal net als David, zal hij als koning heersen over ons. En korte metten maken met de overheersers van dit land. Maar daar kwam hij niet voor. En er zijn een heleboel mensen die daar ook moeite mee hadden. Zelfs Johannes de Doper, die stuurde een van zijn discipelen. En hij zegt, bent u het wel die zou komen? Of moeten we een ander verwachten? En Jezus zegt niet, ja hoor, ik zal binnenkort een revolutie teweeg brengen. En ik zal die Romeinen wegvoeren. Nee, Jezus zegt van, hij zegt, ik genees zieken. En lammen kunnen weer lopen. En blinden kunnen weer zien. En armen ontvangen het evangelie. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. begrijp je dat hier een ommekeer was in denken, wat heel moeilijk was. En zal ik je wat zeggen? Ik begrijp dat ook heel goed. Ik ga nu een stapje verder. Als Jezus al gestorven is en opgestaan, dan staat er in Handelingen 1, lees u dat thuis maar eens. Dan staat er in de eerste verse al, dat Jezus 40 dagen lang zijn discipelen onderwees, alles wat met het Koninkrijk Gods te maken heeft. Let wel, met het Koninkrijk Gods te maken heeft. En toen zei een van de discipelen, en wanneer herstelt u het koningschap over Israël? En de Heer Jezus gaat er wel serieus op in. Hij zegt, ja, aan de ene kant zegt hij van, tijden en gelegen ga je niet aan. Maar hij zegt, jullie moeten staan, jullie zullen kracht van de Heilige Geest krijgen en jullie moeten mijn getuigen zijn. En een heleboel mensen snappen niet dat hij echt het antwoord geeft. God gaat het koningschap over Israël herstellen, alleen een ander Israël dan men denkt. Datzelfde wat hij zegt als hij voor Pontius Pilatus staat, dan zegt hij ook, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt hij tegen Pontius Pilatus. Want anders zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Niet aan de heidenen, aan de Joden. Hij zegt, en daarom is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Maar als ik nou Jood was geweest, ik zou je zeggen, ik zou hier ook moeite mee gehad hebben. En weet je wie ook moeite had? Petrus. We lezen dat in Handelingen 10, als hij bij Cornelius moet komen. Maar daarvoor zie je al dat God tegen hem, die laat hem allerlei onreine dieren zien. En hij zegt, slacht en eet. En dan zegt Petrus, geen zin, Heer, dat zal ik zeker niet doen. Tot 3 keer toe. Hij weet dat het van God is, want hij noemt hem Heer. En toch zegt hij, ik doe het niet. Misschien dacht hij, het is een beproeving. En het is zo te begrijpen. Ik denk dat als ik in die tijd geleefd zou hebben als Jood, dat ik ook gedacht heb van, wat heb ik nu toch? Waarom zegt God dit? Natuurlijk doe ik dit niet. Het staat toch in de wet geschreven, in de onderliggende, niet in de grondwet, maar in de onderliggende wetten van die grondwet, dat ik dat niet mag. En dan zegt God, God zegt, wat ik rein verklaard, wat God rein verklaard heeft, zult gij niet onrein achten. En dat is genoeg voor hem dat hij naar Cornelius ging. En dan zie je ook dat als hij daar geweest is, dan is hij zo verbaasd dat ze de belofte van de Vader krijgen, want ze worden gedoopt met de Heilige Geest. En op dat moment zie je dan ook dat er heel veel problemen ontstaan. Als hij terugkomt in Jeruzalem, dan wordt hem de maat genomen door zijn broeders. En die zeggen, maar je bent bij heiligen geweest, je hebt met ze gegeten. Ze konden niet begrijpen dat hij dat had gedaan. Dat de heidenen zomaar deel hadden aan het heil, en zelfs de Heilige Geest ontvingen. Dat was dus een hele commotie. En broeders en zusters, want zo mag ik jullie denk ik wel noemen, het is te begrijpen dat dat zo was. Maar zo moeilijk is het ook. Zo moeilijk is het ook. Maar het woord des Heren luidt ook, ik geloof dat het ergens aan het einde van Handelingen is, dat Paulus zegt, die hanteert dan een tekst uit een van de kleine profeten, dan zegt hij, gij verachters, ik zal in uw tijd een werk werken dat gij voorzeker niet zult geloven. Nou, dat kan ik me voorstellen. En je kan het alleen maar geloven wanneer je echt, en nu kom ik daar weer op terug, als je echt bereid bent om Gods wil te doen. Dan kan je wel stijgeren, en dat heeft iedereen. Want per definitie, wat God wil, is heel moeilijk voor jou en mij om dat uit te voeren. Maar als je dan zegt van, Heer, maar als het uw weg is, dan wil ik die zeker gaan bewandelen. En Petrus deed dat dus bijvoorbeeld ook. En hij durfde zich ook te verdedigen. En dan komt dus, wat de Rooms-Katholieken zeggen, de eerste concilie in Handelingen 15... Lees dat ook maar eens. Dan zie je dus dat dan zijn de fariseeën en schriftgeleerden die ook zitting hebben onder de oudsten en profeten. Hè, van onder de, zeg maar, de gelovige joden. Er zaten ook fariseeën tussen. En die zeiden van de heidenen die moeten zich laten besnijden en ze moeten de wet onderhouden. En er kwam heel wat krakeel en er was heel veel tweespalt. Kun je nagaan, kunnen wij begrijpen dat dat gebeurde? Ja, ik heb daar begrip voor. Is het verkeerd? Ja, het is zeker verkeerd. Maar je ziet dus dat God daar dwars tegen ingaat. En het is Petrus die opstaat en dan het verhaal over Cornelius en wat God heeft gedaan. En dat God dus ook, en dan haalt hij dus een tekst uit het Oude Testament, dat God dus ook voor de heidenen is gekomen. En dan komen we weer in diezelfde, die vervangingstheologie en dergelijke, en de Israëltheologie. En dan zegt men, ja, wanneer is nou de tijd van de gemeente gekomen? Is dat bij de uitvoering van de Heilige Geest of bij de Handelingen 28 op het eind? Maar broeders en zusters, dat is niet anders. Het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond is voor de Joden. Echt, het is voor de Joden. De heidenen, jij en ik, zijn er toegevoegd. Dat is het geheimnis wat Paulus vertelt in Efeze 2, vers 3. Als je dan het evangelie brengt, maakt de Jood dan duidelijk dat voor hem dat nieuwe verbond is. De meesten zullen dat afwijzen, dat is één ding wat zeker is. Maar probeer het dan, opdat enige uit hen behouden worden, zegt Paulus. En ze hebben een heerlijke, de belofte die God heeft gegeven in het nieuwe verbond, overstijgt die van het oude verbond vele malen. Want ik heb al gezegd, de zegeningen op de Ebal hebben alleen betrekking over een leven in het beloofde land, dat ze rust zullen hebben van hun vijanden, dat het hun goed gaat. Er staat niks in dat oude verbond dat ze vergeving van zonde hebben, wist je dat? Dat staat er helemaal niet. Dat is alleen het nieuwe verbond. Daar heeft God dus van het begin af aan naartoe gewerkt. Dus als de stelling is, zoals we hier gelezen, dat dus het, zeg maar, de vervangingstheologie is, dat de gemeente van Jezus Christus, zeg maar, het in de plaats heeft ingenomen van het volk Israël, dat is niet waar. Het is nog steeds het volk Israël. Voor degenen die geloven. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ze kunnen dus niet zeggen, ja, maar ik heb Abraham als vader, kijk, het is mijn geslachtsregister. Dat kan dus niet meer. Maar het is wel aan hun gegeven. Daarom zegt Paulus ook, het evangelie is eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dus als het gaat om de vervangingsleer, ben ik het niet mee eens. Ben ik het eens met de eerste visie? Nee, ook niet. Want het is niet zo. Want nou pretenderen ze namelijk alsof Israël er buiten staat. Hij staat er helemaal niet buiten. Eigenlijk is het zo dat de gemeente van Jezus Christus bestaat uit Joden, waar heidenen aan toegevoegd zijn. Dus je kunt niet zeggen van, oh, maar het is in de plaats gekomen van Israël. Het is Israël. Maar voor degene die geloven. Kijk, tot slot, ik weet niet hoe laat het is. Tot slot wil ik even nog dit erbij zeggen. Wil ik nog één voorbeeld nemen. Dat is als Paulus op een gegeven moment, nee, laat ik iets anders doen. Op een gegeven moment zegt Paulus in Romeinen 11, hij zegt, door hun val is het heil naar de heidenen gegaan. We kennen die tekst waarschijnlijk allemaal. Hè? Maar wat bedoelt de Bijbel? Wat bedoelde Paulus daarmee? Wat is hun val geweest? Wat is het val van de Joden, van het volk Israël geweest? Dat ze het oude verbond verbroken hebben. Want het oude verbond, daar konden heiden geen deel aan krijgen. Dat was uniek. Zij waren alleen een partij. Alleen God en het volk Israël. Maar nu dat verbond verbroken is, is dus het heil, omdat het nieuwe verbond is gekomen, is ook naar de heidenen gegaan. Dus hun val is het verbreken van het oude verbond, waardoor in het nieuwe verbond de heidenen het heil hebben gekregen. In het oude verbond zou dat niet gekund hebben. En dan staat er, als hun verwerping dit is, tekst even niet, dus ze zijn ook verworpen, maar waarin is Israël verworpen? Als uniek volk van God. Want als die val betekent de verbreking van het oude verbond, in het oude verbond, Exodus 19 vers 5, waren ze het unieke volk van God. Indien dan, hè, heb ik net uitgelegd. Dus de verwerping heeft te maken met het feit dat ze niet meer het unieke volk van God zijn. Maar zeg je maar, Walter, er staat toch ook, ze zijn niet verstoten. Romeinen 11 vers 1, dat klopt, ze hebben het nieuwe verbond gekregen. Dus het is niet zo dat God heeft gezegd, jullie hebben dat oude verbond verbroken en nu is het fini. Nee, ze krijgen zelfs een nieuw verbond, omdat zij geliefden zijn onder vaderen wil. Maar ze zijn nu samen met de heidenen, zijn ze het uitverkoren volk. Dus alles komt nu onder Christus. Maar ik zal je dit zeggen, zeg dat niet tegen een religieuze Jood, want dat zal hij niet verdragen. Dat zal hij dus niet verdragen. En we zien ook dat als je Handelingen leest, dat de Joden ook voortdurend de christenen hebben belaagd en gedood. En Paulus was er één van, eerst trouwens, maar later was hij één van degenen die dus vervolgd werd. Begrijp je dat er een logisch is? Ze zijn gevallen, ze zijn verworpen, ze zijn niet verstoten. En als je wil, als je zegt van ik wil dan echt een bewijs hebben over hoe dat zit, lees dan Efeze 2 vers 11 tot en met 22. Daar zie je precies wat er gebeurt. Daar staat er namelijk, en dat Christus heeft hen één gemaakt. De twee één. De twee, Jood en Heiden, één gemaakt. En hen geschapen tot één nieuwe mens. Ik durf het bijna niet te zeggen hoe die mens zou heten. Tot één nieuwe mens. En verbonden tot één lichaam, zeg ik wel, de gemeente. Begrijp je? En hij heeft de scheidsmuur, staat er. De scheidsmuur tussen Jood en Heiden heeft hij weggebroken. En er staat ook letterlijk bij wat die scheidsmuur was. Namelijk de wet uit inzettingen bestaande. Het oude verbond. Dat was de vijandschap, omdat de heidenen daar geen deel aan hadden. Ik weet dat ik, ben ook nog een snelle prater, maar ik hoop dat jullie het hebben kunnen volgen. Israël is niet verstoten. En als er mensen zijn die zeggen, ik heb dit volk lief, dan is dat prima, dan is dat goed. Maar doe dat dan wel, dat je ze het evangelie brengt. Hun eigen Messias. De meesten zullen het niet aannemen, geloof me, dat zullen ze niet doen. Zelfs onder de Messias beleidende Joden proberen nog steeds ook de oude rituelen te blijven doen. Maar goed, ze zijn wel behouden in ieder geval. Maar ik ben ervan overtuigd dat als de Joden echt tot bekering zouden komen, dat God hen op een geweldige wijze zou kunnen gebruiken. Want er waren eigenlijk maar relatief gezien, hè? Er waren misschien tienduizenden Joden die zich bekeerd hadden. Maar het was wel de Jood Paulus die dus de hele wereld op zijn kop heeft gezet, omdat hij bijna het hele Nieuwe Testament heeft geschreven. En dat geldt ook met Johannes en Petrus en dergelijke. Maar begrijp je dat, wat voor een impact het zou hebben gehad als in die tijd het grootste deel van het volk Israël zich had bekeerd tot hun eigen Messias. Dat zou echt de wereld op zijn kop gezet hebben. Het is alleen niet gebeurd. En nou is het hetzelfde. Als er nou echt heidenen waren die echt geloven in de Christus, dan kunnen ze de hele wereld op zijn kop zetten. Maar dat doen wij ook niet. Toch? We gaan naar een lezing toe, maar ik ben niet zeggen dat we de wereld op zijn kop zetten. Begrijp je dus, dat is wat God wil. Als allerlaatste, een bekend beeld wat Paulus schetst is van de edele olijf. En daar is heel veel misverstand over. De edele olijf, dat staat in Romeinen 11. En Paulus laat duidelijk weten, hij zegt, de takken die afgesneden zijn, dat is Israël. De heidentakken die dus gelovig zijn, of de gelovige heidenen, die horen tot een wingerd, een wilde olijf, worden geënt op de edele olijf. Maar wie is nou Israël? Israël zijn de takken. Israël is niet de boom. Israël zijn de takken. Dat zegt er heel duidelijk. Weet je, als iemand zegt van, ja, je kent toch het voorbeeld van de wijnstok en de ranken. Je weet, hè, de ranken, dat zijn de takken, hè, van de wijnstok. En de wijnstok is de boom. Als je nou de ranken snijdt van de afsnijdt van de wijnstok, wat gebeurt er met die takken? Die gaan dood. Gaat die wijnstok dood? Nee, die gaat niet dood. Die maakt weer nieuwe takken. Maar zo is het ook met die edele olijf. Want de boom bestaat uit de wortel. Hè. Zonder wortel is een boom dood, hoor. En de wortel draagt u. Dus Israël is niet de edele olijf. Israël zijn de takken van de olijf. En ze zijn afgesneden, maar er zijn gelukkig heel veel Joden die wel geloven. Die zijn ook gewoon weer teruggeënt op die edele olijf. En dat geldt ook voor ons. Wij zijn dus geënt op de boom met zijn wortel. En de wortel, dat is de wortel Davids. Dat is Christus, Openbaringen 5 vers 5. Hij is degene die de reinigende sappen geeft aan jou en mij. Dat is dus wat God wil doen. Dat is dus niks, geen vervangingsleer. Niets van het Joodse volk telt niet meer. Ze tellen helemaal mee, als ze willen. Maar dat is een keus. Ze moeten dan wel hun Messias aannemen. En ik zou nog veel meer kunnen zeggen, maar dat ga ik niet doen. Want inmiddels spreek ik al langer dan een uur. Ik wil jullie alleen maar laten weten, God heeft nog steeds ook het natuurlijke volk Israël lief. Hij wil ook dat ze tot bekering komen. Maar waar zijn de mensen die hen hun eigen Messias brengen? Met de bedoeling niet om ze te verheerlijken, maar ze te laten wijzen. Kijk, het Oude Testament zegt dat. Zegt Israël zijn zonde toe. Jacob zijn overtredingen. Waar zijn die mensen? Waar zijn die mensen die dat doen? Ja, dus worden, dan zeg je, ja, Walter, maar dan worden ze boos. Ja, natuurlijk worden ze boos. Wat denken ze wat ze met Jezus hebben gedaan? Wat hebben ze met Paulus niet willen doen? Wat hebben ze niet met de profeten gedaan? Maar dat is nou juist. Paulus zegt, ik zal me ook inspannen. Ik zal me inspannen om enigen te behouden. Maar dat kan alleen maar als je echt van ze houdt. Er zijn ook heel veel christenen die hebben gewoon een weerstand opgebouwd tegenover de Joden. En dat is natuurlijk ook niet goed. Laat dat helder zijn. Dat is ook absoluut fout. Maar waar zijn dan de mensen die echt op de bres staan voor dit volk? Dat ze behouden worden. Waar zijn ze? Ja, je kan wel op de bres staan tegen de Palestijnen. Maar onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Absoluut niet. Ik zou jullie willen meegeven, denk er eens over na wat ik gezegd heb, want ik weet ook dat hier enkele mensen zijn die een wat ander beeld daarvan hebben. En weet je, op zichzelf, dat is ook helemaal niet erg. Maar op zijn minst, sla dan even na. Kijk daar dan mee. En nogmaals wil ik erop wijzen, het gaat er ook niet om dat je zegt, en nu geloof ik weer in datgene wat ik gezegd heb. Ik wil graag dat je laat enten op Christus en dat je hem in de eerste plaats, op de eerste plaats zet en zijn wil uitvoert. Dat is wat ook God wil. De opdracht die Paulus kreeg, en je kunt het tweemaal lezen in de Romeinenbrief, hij is dus gestuurd naar de heidenen om ze de gehoorzaamheid des geloofs bij te brengen. Bewerken staat er, niet bijbrengen, bewerken. Dat is dus een heel andere evangelie. Het is niet, jongens, kom er maar gezellig bij. Ik las het laatst nog van allerlei bekende christenen. Die zeggen, ja, hoe kunnen wij het evangelie brengen dat mensen niet boos worden? Ik zeg, dat bestaat niet. Als je het evangelie brengt, dan breng je scheiding. Period. Altijd. Maar je zult ook zien dat mensen zich gaan bekeren. Als Gods woord wordt gebracht, dan zul je altijd heilige huisjes in elkaar schoppen. Altijd. Maar het gaat erom, is iemand bereid om nog eens keer na te gaan of deze dingen zo waren. Weet je, er staat één punt in de handelingen, wat eigenlijk wat heel mooi is, over de Joden in Berea. Ja, nou heeft Berea in onze tijd een besmetting opgelopen, van sommige gemeenten die zich Berea noemen, daar zijn wat dingen fout gegaan. Maar in Berea, daar waren Joden, die gingen na of wat Paulus zei al zo was. Vond ik zo mooi? Die gingen kijken of het al zo was. En dat konden ze al nagaan, want het was nog geen Nieuw Testament, hè. Ze konden dat in de rollen van de Tenach, konden ze dat nagaan. Dat was dus een goede uitzondering. Bid daarom ook voor de Joden. Maar nogmaals, vervangingstheologie is niet waar, want Israël is niet verstoten. Ze moeten wel de Messias aannemen, maar dat geldt voor jou en mij ook. Zijn er vragen?